Dit is Tea Talks, een podcast van Business Club Gebouw T, waarin Helmer Krijn en ik, Gerlof Jorritsma, jullie laten kennismaken met de verschillende leden van de Business Club. Een gesprek van zo'n half uur, waarin we hen over 1001 dingen de oren van het hoofd vragen. Over hun bedrijf, wie ze zijn, waar ze vandaan komen, wat de muziekvoorkeur is en over wat of wie hun grote inspiratie is. En wie er deze keer in de spotlight staat, start het audiopaspoort.
Naam:
Kees van Wezenbeek.
Leeftijd:
73.
Geboorteplaats:
Bergen op Zoom.
Bedrijf en functie:
ja, nu gepensioneerd.
Burgerlijke staat:
gehuwd.
Wat wilde je vroeger worden?
Ja, toen ik nog naar de zwembad, het zoutwaterzwembad ging, zag ik de badmeesters, dus ik wilde altijd badmeester worden. En dat is ook gelukt.
Waarom wilde jij in godsnaam badmeester worden, Kees van Wezenbeek? Ja, welkom trouwens.
Ja, waarom wil je badmeester worden? Ik ben badmeester geweest bij de Zanderijen, natuurbad. Dus je zit lekker in de zon en je hebt een wit pakje aan. Binnen no time ben je hartstikke bruin en dan zie je allemaal mooie meiden. Dus een ideale baan. Bovendien de Zanderijen, daar werd het water weggepompt voor de spiritus als het heel warm was, voor koelwater. En dan hadden we maar een heel klein zwembad. En als het slecht weer was, dan zaten we te rikken en te kaarten en te pokeren en gaan ze maar door.
Goeie hoor.
Een luizenbaan.
Ja, letterlijk en figuurlijk. Zanderijen is natuurlijk gewoon een ontzettend mooi gebied.
Ja, zeker.
Ja, ja. Geboren en getogen in Bergen op Zoom?
Ja.
Vertel.
Ja, een leuke tijd gehad. Wij woonden op de Halsterseweg. Toen nog net een stukje Halsteren. In 62 bij Bergen op Zoom gekomen. Lagere school, hele leuke tijd gehad. En uiteindelijk mijn middelbare schooltijd hier bij de paters van het Juvenaat afgerond.
Juvenaat gezeten. Van de Borrenberg was dat, geloof
ja,
ik. Heette
Pater Borrenberg. Ja. Hele goede herinneringen aan, ja? Moet ik zeggen. Ja, ja. Het was een ongelooflijke fijne vent. Maar ik moet zeggen, het hele instituut was super. Je kreeg eigenlijk individueel onderwijs. Dus je kon niet zakken. En dat was voor mij wel een garantie om daar naartoe te gaan.
Was jij zo'n enfant terrible vroeger?
Ja, ik heb wel een paar jaartjes gedoubleerd, laat ik zo zeggen. En ik ben al een keer van de middelbare school afgeschopt.
En waarom?
Omdat ik op eenzelfde school zat als het juvenaat, zo'n paterscollege, ja. Maar dan intern. En we gingen achter de meisjes aan. En dan klimden we s'avonds laat natuurlijk via de regenpijp weer terug de kamer in. En dan, ja, dan word je een keer gesnapt. En,
dan mag je weg.
Dan mag je weg.
Dan mag je weg. Point of no return was gepasseerd.
Ja, precies.
Ja. Ja. Ja, maar goed, als het gaat over juvenaat, hè, dan heb je het ook over een gymnasium. Ja. Klassieke talen is daar ook. Hè? Want ja, jij bent stadsarchivaris geweest, daar komen we straks nog over te spreken. Je hebt jarenlang leiding gegeven aan de sector cultuur in de gemeente Bergen op Zoom. Maar daar moet gewoon een passie voor geschiedenis en dergelijke, moet daar aan ten grondslag hebben gelegen. Kun je daar iets over vertellen? Van waarom dat jou zo is gaan interesseren en wie dat mogelijk gewoon jouw inspirator is geweest?
Ja, dat is voor mij is dat heel klip en klaar. Dat zijn beide, eigenlijk op beide scholen zijn dat de geschiedenisdocenten geweest. En met juvenaat was dat Pater Paul de Vries. En die man die kon ongelooflijk goed vertellen en mensen enthousiast maken. Dus voor mij was het duidelijk, ik ga, als ik hier verder mee ga, dan wordt het iets in geschiedenis. Nou, geschiedenis studeren en vervolgens als geschiedenisdocent voor de klas staan, dat trok me niet zo. Dus uiteindelijk is het een andere opleiding geworden. De opleiding voor archivaris, dat was toen nog een rijksschool waar je in Utrecht waar je naartoe moest.
Is dat hetgeen wat je gelijk naar de middelbare school bent gaan doen of heb je daarvoor nog iets anders gedaan?
Nee. Op de middelbare school ben ik dus badmeester geweest voor een paar jaar. Dat was mijn echte eerste carrière bij de gemeente Bergen op Zoom. Daarna heb ik van allerlei commerciële baantjes gehad. Bij de Rabobank in Lepelstraat. Nou, dan dat is een feest natuurlijk.
En wat deed je daar?
Nou ja, dat van alle voorkomende werkzaamheden, dus aan de kas en noem maar op, en klanten helpen. En toen ben ik nog een half jaar inspecteur levensverzekering geweest bij de AGO.
En dat heeft iets agrarisch?
Ja, dat was een levensverzekeringsmaatschappij uit het noorden van het land, ja. Uit Groningen-Friesland. En die probeerde allerlei onzinnige dingen, zoals pensioenverzekeringen aan ambtenaren te slijten en dergelijke. Nou ja, dat is bijvoorbeeld, was dat mislukken natuurlijk. Ja. Dus ik heb wel een jaar lang met een golfje of met een kever toen nog in West-Brabant rondgereden en West-Brabant leren kennen. Maar dat was helemaal niks voor mij. Dus, en toen ben ik gaan studeren, de archiefopleiding gaan doen en uiteindelijk in Bergen-op-Zoom bij het archief terecht kunnen komen.
Maar even nog, wat, er is één anekdote die heb ik jou ooit eens horen vertellen van het bezoek aan een boerderij en daar daar koffie kreeg met melk.
Ja, dat is, in die verzekeringsperiode. Dus ik had dan een collega uit Roosendaal. En die wist nog wel een aantal goede adressen waar misschien wel wat te halen valt. Bijvoorbeeld bij boerderijen. En de boerin die liet ons netjes in de herenkamer. In de ontvangstkamer voor het... En we kregen koffie met melk, heren. Ja, natuurlijk. En dat was meteen uit de kan met een dikke vel. Dat was natuurlijk helemaal niet om te drinken. Nee. Maar gelukkig stond het raam open. En mijn collega die pakt dat kopje om die koffie zo door het raam naar buiten te... En die houdt alleen nog maar het oortje vast. Dus nou ja, je kan je voorstellen, daar hebben wij nog heel vaak hard om moeten lachen. Maar het moment was ongelooflijk gênant. De boerderij in Dinteloord. Ik kan er zo nog naartoe rijden.
Ja, geweldig. Is toen daarna toch maar besloten om de opleiding archivaris te gaan.
Ja, ik denk dat is veiliger.
Ja. En waar heb je die gedaan, Kees, die opleiding?
Die opleiding deden we in Utrecht. Daar was ook het centraal examen. En de praktijk deed ik hier in Bergen-op-Zoom bij het archief. Jan van Mosserveld was toen nog archivaris. Okay. En Wim van Ham adjunct. Dus,
Ja, boeiend. En toen daarna, want dan ben je daarmee klaar. En ben je toen gelijk in Bergen-op-Zoom aan de slag gegaan? Of,
Ja, ik had het geluk dat ik meteen in Bergen-op-Zoom aan de slag kon na mijn diploma. En dat had ook te maken met het feit dat Van Mosserveld daar goede relaties met Lubie van der Laar had, de burgemeester. Want er was een personeelstop en de personeelschef bij de gemeente die zei van ja, dat kan helemaal niet, er is een personeelschef of een personeelstop. Maar goed, dat is overgeroeld en... En ik kreeg mijn aanstelling, dus dat was wel ideaal.
Ja. Er was ook ruimte en behoefte om gewoon iemand erbij te nemen.
Ja, er was een assortiment van vacature. Of dat nou echt een vacature was of een schijnvacature. Want zo gaat het vaak in de ambtelijke wereld. Als ze iemand nodig hebben of willen hebben, dan lukt dat toch wel om die erbij te krijgen. We waren daar ook met een veel te klein team voor veel te veel werk.
En hoe oud was je toen, Kees?
Toen was ik 22, 23.
Ja. Ja, en ook hobby's. Wat waren jouw hobby's en jouw liefhebberijen?
Nou, mijn grootste liefhebberij was toen toeteroet en Vastenavond. En lidmaatschap van de Stichting Vastenavond daarna. Dus dat was wel waar veel tijd in ging zitten.
Ja, toeteroet, joh. Goh, ja. 22.
Ja.
En ben je gelijk, was dat ook de periode dat je bij toeteroet bent gaan spelen? Was dat al veel eerder?
Dat was al toen ik op Juvenaat zat.
En hoe oud was je toen?
17, 18. Dus toen speelde ik bij toeteroet. Grote trom, later saxofoon. Althans, die heb ik vastgehouden. En
dat was ook de tijd dat speelde Tom Goossen daarin. En, ja, Tom, en Peter van der Velde.
Ja. En Twan van der Velde, ja.
Heb je toen ook nog een keer aan de Waterstraat bij Jan Hagenaars in de tuin staan blazen?
Ja, ook dat.
Nou, bedankt.
Ja, was jij daarbij?
Ik woonde daarnaast.
Oké. Ja, dat was met zo'n eindexamenfeest.
Ja, dat klopt.
Ja, klopt. Ja. Waren mooie tijden.
Ja. Goh, getrouwd met Els.
Ja.
En daar hebben we eigenlijk wel een ook in relatie tot toeteroet, hebben we daar een mooi stuk muziek voor stand-by staan. Komt-ie.
Just can't be found.
onmiskenbare Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Waarom heeft dat voor jou zo'n speciale betekenis?
Sowieso natuurlijk al vanwege de tekst. We hadden die muziek uitgezocht. En we wilden eigenlijk toch een hele persoonlijke viering. En in de kapel van het Juvenaat speelden de drie beste muzikanten van Toetroet. Tom Goossen, Jacques Verduld en Frans van Broekhoven. En die hebben dit nummer gespeeld. Ja, dat is om kippenvel van te krijgen. Ja. Echt rillingen. Ja.
Dat mooi, joh. Ja,
super.
Ja.
Vergeet ik nooit meer.
En wanneer ben je getrouwd?
In 1972.
En toen was je?
22.
Ook twee. Dat is nog net. Allemaal een beetje in dezelfde tijd Toetroet.
Ja.
Ja, ja.
Getrouwd, net aan het afstuderen. Stage lopen, noem het maar op. Dat allemaal in hetzelfde jaar.
Ja.
Een heel mooi jaar.
Ja.
Mijn geboortejaar.
Ja.
Ja, is dat zo?
Mooi.
Fantastisch.
Goed jaar.
Ja, heel goed jaar.
Ja. Maar goed, dan begint inderdaad jouw werkzaam leven hier op het archief.
Ja.
En ja, dat heeft zich natuurlijk ook op een speciale manier ontwikkeld.
Ik heb daar eigenlijk, moet ik zeggen, van het gemeentebestuur alle kansen gekregen om die organisatie uit te bouwen. Toen ik begon bij het archief waren we met z'n vijven in een veel te kleine ruimte. En uiteindelijk is dat uitgemond in Blokzolder 2, waar we vlakbij zitten. Dat helemaal verbouwd is en waar we met 25 man personeel en 25 vrijwilligers werkten. Dus, en iedere dag een afgeladen volle studiezaal. Zoveel belangstelling was ervoor.
Ja, dus, ja.
Ja.
Natuurlijk ook best wel voor de overheid een belangrijke taak.
Ja, ja. Ja.
Want het gaat niet alleen om het vastleggen van historische stukken, maar het gaat, neem ik aan, ook over het archiveren van allerhande zaken die rond en om het stadhuis gaan.
Ja, we hebben in Nederland gelukkig een hele goede archiefwet. Sommige politici willen daar nog wel eens een loopje mee nemen, net als Mark Rutte als die zijn sms'jes wist. Maar over het algemeen hebben we een hele goede infrastructuur. En dat is ook nodig. Je moet de overheid altijd kunnen controleren op een objectieve manier. En een bijkomend voordeel is dat dat dan ook materiaal is voor historische studies. En dat gebeurt natuurlijk aan de lopende band.
Ja, ja. Maar ja, dan op een gegeven moment dan neemt je ontwikkeling. Hè, ik neem aan dat je gewoon naast het archivaris zijn, dat je nog een heel aantal andere bezigheden had. En die in jouw hart zaten, waar je gewoon iets mee hebt gedaan.
Nogal. Ik had op cultureel gebied best wel heel veel interesses. En één heel speciale interesse was en is nog steeds stenen stroven. Ik had het geluk dat ik de Sacco-prijs voor cultuur kreeg toebedeeld. En ik denk, ja, je krijgt een bedragje en je krijgt een beeldje. Dat beeldje, dat is hartstikke leuk om dat ergens op de kast te zetten of achter in de boekenkast neer te zetten. Maar dat geld, wat ga je daar nou mee doen? En daar heb ik toen aan Bert Bevers gevraagd om een gedicht te laten maken, waarvan een aantal treffende regels op de kop van het archief zijn aangebracht. En gelukkig er nog steeds staan, ondanks de bestemmingswijziging. En dat is eigenlijk een heel mooi gedicht over Bergen op Zoom. Mensen denken vaak dat het een chauvinistisch gedicht is, maar als je het echt gaat lezen, dan is het best een heel kritisch gedicht over Bergen op Zoom. Heel goed geschreven door Bert Bevers. En dat kon ik van dat geld aan laten brengen. En dat is ook eigenlijk de geboorte geworden van het comité Stenen Stroven.
Okay.
En we hebben nu inmiddels weer vergevorderde plannen. We zijn volop bezig met een aantal locaties. Dus het leeft nog steeds en we zijn nog steeds zeer actief daarmee.
Hoeveel zijn er inmiddels?
Er zijn er nou 24. We zijn met nummer 25 en 26 bezig. En we hebben een plan gemaakt voor 12 gedichten in iedere wijk. We willen eigenlijk in iedere wijk als een soort participatieproject ook zorgen dat er op een goede locatie in de wijk een gedicht komt.
Ja, er is in Nederland is er een artiest van naam en faam die ook gewoon in het kader van Stenen Stroven toch wel een bijzondere betekenis heeft gehad. En die wil ik graag laten horen.
de misfits die je hier en daar alleen ziet staan. Die onder straat lantaarns eten en drinken bij de volle maan. Dit is voor degene die je overal herkent. En deze is voor jou en mij. Jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.
Ja, Theo Lauwmeer te zien. Ongelooflijk aimabele en vind ik integere mensen. Wat is zijn betekenis geweest in het kader van die stenen strofe?
Nou, dit is een artiest die ook natuurlijk heel veel muziek gemaakt heeft met prachtige poëtische teksten. Dit is er één van. Die tekst die blijft actueel en sterk en noem maar op. Ik denk dat je die over 50 jaar nog steeds kunt blijven zingen. En we hebben Theo Lauwe een keer naar Berghem-Zoom gehaald in een tent waar we een klein poëziefestivaletje hebben georganiseerd met de dichters van stenen strofen die tot op dat moment gerealiseerd waren. En Theo Lauwe heeft dit nummer gezongen en daar een avond opgetreden voor een handvol mensen. Want Berghem-Zoom en poëzie, dat gaat nog niet zo hard.
Ja, er zijn 5 mensen en ze kunnen allemaal rijmen.
Ja, precies. Ja.
Hey, naast stenen strofen en naast jouw positie als archivaris. Nou ja, goed, je bent op een gegeven moment ben je doorgegroeid. En toen kwam dat moment, ik meen in 2000... dat het college aan jou vroeg van, goh, we willen op het gebied van kunst en cultuur en de kwaliteit die Berghem-Zoom heeft, willen we een aantal stappen gaan zetten. En zou jij daar, jij als mens, met een hoop talent en met een hoop competenties, zou jij daar een betekenis in willen nemen? Kun je daar wat over vertellen?
Ja, die vraag die kwam geleidelijk aan op. Er was een wethouder van cultuur en die had een cultuurnota laten schrijven. En die vroeg op een verloren namiddag van, wil je daar eens naar kijken, naar die nota? En dat heb ik gedaan, die heb ik gelezen. En mijn commentaar naar hem was van, zo snel mogelijk de achterkant van die blaadjes gebruiken als kladpapier, maar de nota nooit indienen, want die is dus zo waardeloos, daar kun je niks mee. Kun je daar iets aan betekent? Kun je iets op papier zetten hoe jij er dan tegenaan kijkt? Wat Berghem-Zoom nodig heeft aan cultuur? En dat heb ik gedaan. En dat is goed gevallen bij de wethouder, bij het college, bij het directieteam wat er toen zat. Die zei van, ja, maar we moeten die culturele infrastructuur die we in Berghem-Zoom hebben, die moeten we fors gaan versterken en daar moeten we in gaan investeren, want dat is voor Berghem-Zoom ongelooflijk belangrijk. Ja, als ik het nu vertel en je zou het in de krant zetten, dan zou je bijna opgenomen worden in vrederust. Want zo is de tijd veranderd. Nou. Dus ik hoop dat dat weer een keertje terugkomt. Ja. Die mentaliteit die bij zowel in de top van het management als in het college er toen was. En daar was zo'n ongelooflijke energie op dat stadskantoor. Die ambtelijke organisatie, die liep hartstikke goed. Dat college, dat liep hartstikke goed. En de raad die volgde daarin. Ja, ja. En dat is ja bijna onvoorstelbaar.
Ja, ja, want dat was, hè, want dat is ook gewoon waar ik jou op een bijzondere manier heb leren kennen. Want vanwege het feit, hè, dat wij daar een keer een gesprek over hebben gehad van wat jij van plan was met die stad, dan had ik er gelijk gezegd van, ja, daar wil ik bij horen. Ja. Dus ik heb toen de kans gekregen toen collega Jolanda Brils, die overigens een van de scribenten van die cultuurnota was, echt een goede cultuurnota. Ja. Heb ik de kans gekregen om met jou samen te werken en die uitvoering van die nota om die handen en voeten te geven. Ja, ja. Daar hebben we toch gewoon bijzondere stappen gemaakt. Ja. Het was echt een leuke tijd.
Ja.
Maar ja, dan wordt het op een gegeven moment wel zwaar weer. Hè? Want dan komt voor jou op een gegeven moment ook een moment dat je zegt van, waarin dat we in feite wel, zeg maar, de akker klaar hebben gemaakt om vrucht te geven. Hè, met een samenwerking tussen ook de Maagd en tussen het Markieshof en tussen toenmalige CKB en een afdeling verhuur ondersteuning. Nou, dat gaat dan net lopen, maar ja, dan gaat er op een gegeven moment wel een andere wind waaien. Ook in het ambtelijk apparaat. En toen heb je toch op een gegeven moment besloten om een stap naar buiten te maken.
Ja, niet zozeer was dat voor mij de aanleiding. Ik had in Bergen op Zoom al vanaf 72 rondgelopen. En ik had ontzettend behoefte om ook nog eens andere straatstenen te zien dan alleen de keitjes van de Grote Markt. En daar kwam een baan voorbij in Delft, waarvan ik dacht, oh, die is op mijn lijf geschreven. En dat is ook meteen gelukt. Ik solliciteerde en gelijk daar aangenomen. En eigenlijk kreeg ik daar dezelfde taken als die ik in Berg op Zoom had. Namelijk een aantal culturele instellingen die los van elkaar functioneren, bij elkaar brengen. Op wat voor manier dan ook. Om te zorgen dat er samenwerking ontstaat, dat er synergie komt. En dat daar voor de plaatselijke bevolking ook iets van te merken is. En dat heb ik in Delft ook mogen doen. En daar heb ik met in 7 jaar tijd echt hele mooie dingen kunnen doen. Maar ja, de geschiedenis is natuurlijk soms heel erg hard. Ik was nog maar net weg in Delft. Of de crisis in 2008, 2009 begon zich af te tekenen. En met name op de onroerend goedsector, daar liep Delft helemaal op leeg. Erger dan Bergen op Zoom. Je kunt je bijna niet voorstellen, maar dat was toch. Daar waren een aantal projecten op het gebied van vastgoed, waar Delft echt helemaal op failliet ging.
Ja.
Ja, en dan kun je allerlei mooie plannen maken, maar daar, ja, als er geen geld meer is, dan houdt alles op.
Ja,
dat heeft Bergen op Zoom later natuurlijk ook wel getroffen. Hoewel, ja, toen. Toen ik in Delft het laatste jaar, ik had mijn opvolger daar al mogen uitkiezen en mogen inwerken. En als een van de laatste klussen was hoofd van de beleidsafdeling cultuur. Was het sluiten van een poppodium daar. En ondertussen kwam ik wel eens op visite in Bergen op Zoom. En werd er door een of andere ambtenaar ten stadhuize gewerkt aan een plannetje om Gebouw T van de grond te stampen. Nou, dat was voor Delftse begrippen. God zo mogelijk.
Ja.
Jaloersmakend.
Ja. Ja, nou ja, goed. We gaan verder geen namen noemen. Maar ook gewoon het bouw van het poppodium. Dat is ook gewoon onder een best wel een heel heftige sternt heeft dat plaatsgevonden. En want ja, 2008, toen was gelukkig het besluit genomen. Ik geloof in februari. Dat we ermee door mochten en dat we mochten gaan bouwen. Maar ja, heel kort daarna klapte de beurs in elkaar.
Ja, precies.
Ja. En ja, toen is zeg maar die kaalslag in het culturele landschap in Nederland, die is doorgezet. Uiteindelijk misschien wel in 2010, 2012. Hè, was het ergens met onze vriend die ooit in die dacha van meneer Poetin is geweest, naar zijn beweren. Die echt gewoon op een vreselijke manier heeft huisgehouden. Waar we tot op de dag van vandaag nog de wrange vruchten van plukken.
Ja.
Dat was ook in de tijd of was jij daar toen al weg?
Nee, ik ben in 2011 gestopt.
Ja,
ik kon nog net gebruik maken van de FPU. Dus ik wist dat er heel veel mensen in Delft uit moesten. Daar waren 1500 ambtenaren. Dat was al sowieso natuurlijk heel veel voor een stad van 95.000 inwoners. Maar uiteindelijk moest daar de helft van weg. Dus ik heb ook daar gezegd van ja, laat nou eerst degene die zonder meer met pensioen kunnen het voortouw nemen. En daar was ik er één van. Maar na mij is er inderdaad echt een kaalslag geweest. We hadden zo'n goede culturele samenwerking met de instituten, met de vak, wat hier het CKB is en de bibliotheek en de Schouwburg. Nou, dat was uniek. Maar ja, binnen een jaar waren er al 2 van de 3 musea gesloten. Waren bijna alle filialen van de bibliotheek in de wijken allemaal gesloten. Noem maar op. En dan gaat het heel hard natuurlijk. En dan gaat het ook heel hard achteruit.
Ja, ja. Ja, misschien een beetje een merkwaardig bruggetje, maar naar een van jouw andere nummers die je hebt aangedragen, waarvan de titel misschien als het gaat over dit soort materie wel heel veelzeggend is. Komt ie aan.
Ze gaan nog even door.
fenomenale Nederlandse band. De Dijk. En inderdaad, als het gaat over, noem het maar, de kwetsbaarheid van kunst en cultuur en de waarde die het heeft, dan is dansen op de vulkaan om deze waardes in de lucht te houden. Dat is misschien wel een mooie metafoor.
Ja, absoluut. Goede teksten ook weer hier. Zeer poëtisch. Goede zanger. De band is, ik vind, een van de beste bands van Nederland. Na Golden Earring misschien wel de beste. Ik ben een ongelofelijke fan van De Dijk, moet zeggen. En dan mag je naar Gebouw T voor een groepje van 650 man. Sta je daar te genieten van de muziek. Nou, werkelijk, iedereen ging uit zijn plaat.
Nou,
ja, ongelooflijk, wat een fijne avond.
Ja. Structureel het gebouw blijven zeggen. In plaats van Gebouw T. Het gebouw. Ja. Mooi.
Ja, en ook dat ik nog weet dat hij op een gegeven moment zei van kom, we gaan naar de stoelenmat, we gaan bier drinken.
Ja, humor zat er goed in, moet ik zeggen. Ja. En zij kennen Bergen op Zoom natuurlijk ook.
Ja, kennen ze goed. Ja, want goed, zij waren dus inderdaad een beetje de kaskraker altijd van de stoelenmat.
Ja.
En wat ze daar dan mee, af en toe meemaakten. Nou goed, dat is weer gewoon materie voor een andere podcast. Daar hebben we het nog wel een keer over.
Dat is ook absoluut het beste programma van de stoelenmat ooit geweest, hoor. Dus,
precies. Nou ja, alhoewel, ik heb daar ook nog een keer Triggerfinger gezien met Made in Belgium. Dat was ook echt een bijzondere ervaring.
Wel zeker.
En zeker toen het was ook gewoon surrealistisch dat die vader van Frank, die oude Nuiten, die zat dan in een soort van heel raar houten kotje, want zat die zakjes met muntjes te verkopen. En dan zat er zo'n spotje van de gamma, dat scheen dan op die bleke handen. En dan zag je elke keer dat geld werd neergezegd. En dan zag je dat klauwtje dat geld achter elkaar maken. En dan werd er zo'n plastic zakje met muntjes werd er weggezet. Oh, ja, krankzinnig. Hey, maar Kees, dan ben je min of meer met pensioen. Hè? Alleen ja, jij bent niet het type mens om te zeggen van ik ga achter de geranium zitten. Want ja, in feite, jouw heetmissen, zoals ik je heb leren kennen, is jouw leven is door jouw passie voor een heel aantal andere dingen is dat gedreven. En dat denk dat je daar nog steeds mee bezig bent. Waar ben je na je pensionering mee aan de slag gegaan?
Nou, ik viel met mijn neus in de boter. Ik was nog maar net verhuisd en ik kreeg Klaas Hielkema op bezoek. En die zei van, we willen graag een tentoonstelling maken over zilver en een boek. En we hebben daar iemand voor nodig die het onderzoek doet. Ik zeg, dat is eigenlijk wel een onderwerp wat me interesseert. Daar is zo weinig van bekend. Nou ja, daar ben je dus dan dik 5 jaar mee bezig. Ondertussen komt er dan nog iemand die uit een gezamenlijk verleden vragen of je wat vervoelt om een rol te spelen bij Gebouw T. Ja, en ja, van het een of het ander.
Jij bent toen gevraagd om voorzitter te worden van de Raad van Toezicht.
Ja,
hè?
Kijk,
in die hoedanigheid zit je hier ook.
Ja, precies.
Ja, ja.
Ja, en inmiddels secretaris van de Masboom-Grozen Stichting, waar ik druk mee ben. Ik ben bij de geschiedkundige kring, bij de Waterschans. Schrijf artikelen, schrijf nog van alles. Geef les aan de school voor geschiedenis. Geef lezingen bij de Basbos, noem maar op. Dus ik hoef me niet te vervelen.
Nee, mooi man. Ja. Hey, en in jouw hoedanigheid als voorzitter van die Raad van Toezicht, met gewoon sowieso een ontzettend leuk team. En als het gaat over het team met de professionals, nou, daar hoeven we bijna niets over te zeggen. Dat zijn gewoon geweldige mensen. Maar in zijn algemeenheid, de betekenis van Gebouw T voor Bergen op Zoom. En misschien daarna ook gewoon met een bruggetje van dat je iets kunt vertellen van wat de businessclub van Gebouw T zeg maar voor betekenis heeft voor zo'n functie als het poppodium van Bergen op Zoom.
Ja, daar sta ik eigenlijk wel heel dubbel in. Een poppodium in een lokale gemeenschap vind ik bitter noodzakelijk. Omdat zeker in een traditionele stad als Bergen op Zoom moet je oppassen dat de cultuur niet allemaal dezelfde richting ingaat. En dat het allemaal dweilmuziek is. Dweilbandjes en harmonieën en in dezelfde richting zit. Je moet juist zorgen dat de nieuwe cultuur, dat mensen daar de kans voor krijgen. En dat geldt van jong tot oud. Want het poppodium is niet alleen voor de jeugd. Het is ook voor mijn generatie die met popmuziek is opgegroeid. Om daar heel veel plezier aan te beleven. En de andere kant, dat is die tweede kant, is de maatschappelijke functie van zo'n instituut. En dat zie je hier ook. Ruim 100 vrijwilligers die hier een zinvolle vrije tijdsbesteding hebben. Of zelfs opgebloeid zijn. Ja, dat heeft een enorme bijdrage. En dat zie je natuurlijk bij de concerten, maar dat zie je ook bij de evenementen. Ja. Dus ik ben ongelooflijk blij dat zo'n levend orgaan als Gebouw T in zo'n stad een toegevoegde waarde heeft voor de cultuur in Bergen op Zoom.
Ja. En die businessclub, hè, waar wij nu ook deze podcasten voor maken, want dat is een van de leuke dingen van deze gesprekken, is dat we de mensen van Gebouw T en ook die Gebouw T dragen, en businessclubleden zijn daar ook bij, dat we die op deze manier beter leren kennen. Maar zou je iets kunnen vertellen van wat die kring voor betekenis heeft?
Ik vond dat ontzettend uniek bij de eerste kennismaking al te horen wat de businessclub allemaal doet, maar hoe groot die ook is. Hm. Kijk, zo'n instituut, als je een mecenas hebt die zegt van nou, wij houden dat hele instituut overeind. Ja, dan is het nogal makkelijk. Maar je weet zelf hoe het gegaan is met de subsidiëring vanuit de gemeente. Dan ben je eigenlijk verplicht om er een enorme dranktent van te maken, wil je eigenlijk nog uit de kosten gaan komen.
Ja.
Dus dat je zo'n steun hebt van ruim 100 bedrijven die zich eraan willen verbinden. Al geven ze maar 100 euro. Liefst natuurlijk nog veel en veel meer, als het dat nodig is. Maar het gaat niet alleen om die financiële steun. Het gaat om die maatschappelijke steun.
Ja,
het uitdragen van die cultuur in Bergen op Zoom. Dat is van belang.
Ja.
En dat is uniek. Want probeer maar eens als je op het gebied van cultuur iets wil organiseren, om de handen op elkaar te krijgen. En ga dan maar eens bij het bedrijfsleven langs. Dan moet je toch praten als brugman.
Ja,
en dat
ja.
het hier gelukt is om zo'n grote businessclub van de grond te krijgen. Nou, dat is echt uniek hoor.
Ja, mooi. Hey, want in feite, want jij hebt nu de afgelopen twee, drie jaar zal dat zijn, ben jij ook betrokken geweest bij in feite de transitie
ja.
van de podiumorganisaties in Bergen op Zoom. En waar jullie toch ook met elkaar gewoon iets bijzonders tot stand hebben gebracht.
Ja, het is ongelooflijk goed afgelopen. Ik had er bij de start best wel een harde hoofd. En ik denk, joh, we komen bij Gebouw T eigenlijk al 150.000 euro op jaarbasis tekort. Dan nog eens een schouwburg erbij waarvan je weet dat hij niet zo'n hele sterke naam had. En daar dan ook nog eens 5 ton op bezuinigen. Terwijl je eigenlijk je ambitie is om iets beters neer te zetten. Maar ja, als je dan gaat werken met een team wat dat hele proces heeft vormgegeven. Ik kreeg er steeds meer vertrouwen in. Het begon steeds leuker te worden. En we kunnen nu al zien, we zijn nu 3/4 jaar verder, dat we echt volledig als een nieuwe organisatie draaien. Ja, dat het programma veel beter is.
Ja.
Dat de crossovers tussen Gebouw T en de Maagden zijn. Dat we de bezuinigingstaakstellingen halen. En dat we ook nog meer bezoekers trekken.
Ja,
dat is toch eigenlijk een succesverhaal.
Ja, absoluut. Absoluut.
Daar ben ik erg blij om.
Ja, het is niet aan blij, maar ik ben er trots op. Ik vind het ook heel bijzonder dat dat zo gebeurt. Ik zelf denk dus ook omdat dat deze manier van werken, van ook hoe dat jullie dat hebben aangevlogen, een stuk potentieel in die stad heeft losgemaakt, die er altijd al zat.
Ja.
Maar die gewoon, die Schouwburg en dat met name, en in andere mate ook het poppodium, gewoon nooit heeft weten te vinden.
Ja,
en dat is dus nu wel opengemaakt. En daar zie je dat nu de binding, zeg maar, met die nieuwe podiumorganisatie, die overigens ook op het gebied van beroepsonderwijs natuurlijk nog steeds een hele bijzondere betekenis heeft. Maar vooral, zeg maar, die maatschappelijke binding, die gedragen moet worden vanuit een intrinsieke interesse voor kunst en cultuur in dat vlak. En nou, dat is heel speciaal dat je dat ziet.
Ja. Nee, dat geeft hoop voor de toekomst. En het is ook een mooi voorbeeld voor ontwikkelingen in de rest van Nederland. Daar mogen we in Bergen op Zoom ook wel eens even trots op zijn.
Wordt daar naar gekeken?
Ja, daar wordt wel naar gekeken. Maar het is ook een mooi voorbeeld voor andere culturele instituten in Bergen op Zoom.
Ja, zeker. Zeker te weten. Hey Kees, bijzonder dat we jou op deze manier, op een andere manier weer hebben leren kennen in dit gesprek.
Ja, was heel leuk.
Het lijkt mij ook een mooie gelegenheid om het gesprek af te ronden met een vierde nummer wat je hebt uitgekozen. En waar misschien door jou even kort als introductie het nummer Shape of My Heart van Sting. Van hoe dat je tot die keuze bent gekomen en kort daar even nog iets over te vertellen. En,
ja, dat is niet zo moeilijk. Sting is natuurlijk een ongelooflijk goede muzikant. Maar we hebben in Bergen op Zoom Maar er wordt wel eens geklaagd over het winkelbestand. Maar we hebben een heel bijzondere winkel in de Bosstraat. Ja. De Waterput. En dit is mijn laatste aankoop DVD. Ik koop nog DVD's en die zet ik allemaal op een NAS. En daar maak ik speellijstjes van. Maar dit is mijn laatste aankoop.
Nou, komt-ie. En natuurlijk willen we jou bijzonder bedanken voor het gesprek.
Heel graag gedaan.
En we gaan elkaar, zonder meer gaan we elkaar ergens weer eens tegenkomen.
Zeker weten.
Kees, heel erg bedankt.
Graag gedaan.
Dit was T-Talks. Vergeet vooral niet in de show notes te kijken. Daar vind je de links naar de muziek die in deze aflevering voorbij kwam. Ben je nieuwsgierig naar welke persoon de volgende keer het podium krijgt? Volg ons dan op je favoriete podcast-app. Dankjewel voor het luisteren en tot gauw. Deals are cars to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead it.